Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze speciale uitzending op Radio Maria. Wij gaan samen terugblikken op alles wat zich afgespeeld heeft in het Vaticaan de voorbije weken. Wij gaan vandaag terugblikken op de dood van Paus Franciscus, op het overbrengen van zijn lichaam, op zijn begrafenis en op de Novem Dialis. En dan gaan wij ook al van start met het conclaaf. Morgen gaan wij dan verder met de tweede dag van het conclaaf. Met de zwarte rook in de voormiddag en de witte rook in de namiddag. En dan blikken wij ook terug op de eerste weken van het pontificaat van Paus Leo XIV. U kan deze tweede uitzending beluisteren op zaterdag 24 mei om 1 uur in de namiddag. U zal ook beide terugblikken, beide delen van deze special kunnen terugvinden op onze website en ze daar beluisteren. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, dan beginnen wij onze terugblik op maandag 24 april. De dag dat Paus Franciscus gestorven is. Wij gaan luisteren naar priester Carlo, die aan het begin van de heilige mis aan ons allen aankondigt dat Paus Franciscus gestorven is.
Broeders en zusters, we zijn nog maar bij het begin van de blijdschap rond Pasen en toch moeten we vandaag ook in de kerk een zekere droefenis melden dat Paus Franciscus deze ochtend is overleden. De kerk, zonder de paus nu, zal vooruitgaan, want de kerk is het lichaam van Christus. En het hoofd is Jezus. Laten we vol vertrouwen bidden voor Paus Franciscus, laten we bidden voor de kerk.
Beste luisteraars, op woensdag 23 april werd het lichaam van Paus Franciscus overgedragen van het Casa Santa Marta naar de Sint-Pietersbasiliek, waar het lichaam van Paus Franciscus enkele dagen geopenbaard lag, voor alle pelgrims die naar Rome kwamen, om een laatste groet te brengen. We gaan luisteren naar enkele ogenblikken uit de ceremonie van het overbrengen van de kist naar de Sint-Pietersbasiliek. Wij gaan eerst luisteren naar het begin van deze ceremonie en processie.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Spes Christi, quia mortuus surrexit, sit cum omnibus vobis.
Et cum spiritu tuo.
En zo opent de kardinaal Camerlingo, kardinaal Kevin Joseph Farrell, deze plechtige overbrenging van de kist met het lichaam van Paus Franciscus naar de Sint-Pietersbasiliek. En besprinkelt hij het lichaam met wijwater.
Dominus
En horen wij het Denk aan mij, Heer, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt weerklinken.
Memento mei, Domine Deus, Dum venis in regno tuo.
Fratres et sorores carissimi, magna cum anima commozione, corpus Pape nostro Francisci.
Dierbare broeders en zusters, met diep verdriet zullen wij nu het lichaam van onze paus Franciscus naar de Vaticaanse basiliek begeleiden, de plaats waar hij zijn ambt als bisschop van de kerk exact in Rome en als herder van de universele kerk heeft gediend. Nu wij dit huis verlaten, laten wij de Heer danken voor de vele gaven die Hij aan het christelijke volk heeft gegeven door zijn dienaar Paus Franciscus. Laten wij Hem vragen in zijn barmhartigheid en goedheid om de Paus een eeuwige thuis te schenken in het Koninkrijk van de hemel, om de pauselijke familie, de kerk in Rome en de gelovigen in de hele wereld troost te schenken.
Servi tue Domine, Pape nostri Francisci, vitam et opera benignus respice.
Kijk met liefde, o Heer, naar het leven en de werken van uw dienaar, onze paus Franciscus. Verwelkom hem in het eeuwige licht en de vrede. En schenk dat uw gelovigen getrouw in zijn voetsporen mogen volgen en getuigenis mogen afleggen van het evangelie van Jezus.
Procedamus in pace.
Kondigt de diaken het begin aan van de processie. Laten we gaan in vrede in de naam van Christus. Amen.
Beste luisteraars, zo kon u het begin horen van de ceremonie van het overbrengen van de kist van Paus Franciscus van het Casa Santa Marta, waar hij gestorven is, naar de Sint-Pietersbasiliek. We gaan ook luisteren naar het moment dat de hele processie aankomt aan de Sint-Pietersbasiliek.
De kardinalen die beklimmen ondertussen de trappen in de richting van de Sint-Pietersbasiliek. Dus het gaat eigenlijk over die verhoging, zeg maar, die leidt naar de plaats waar een altaar bijvoorbeeld kan geplaatst worden of waar Paus Franciscus zijn generale audienties hield wanneer het weer dat toeliet. En zo wordt deze dienaar van Christus de Sint-Pietersbasiliek binnengedragen. Het doet denken aan de beelden. Herinner u nog toen Paus Franciscus te midden van de coronacrisis eenzaam en alleen op dit plein de wereld toesprak? En hoeveel vreugdevolle momenten zijn er niet beleefd tijdens het pontificaat van Paus Franciscus op dit plein? dat spreekt van eeuwengeschiedenis en tegelijkertijd van het heden. Een applaus rijst op van op het Sint-Pietersplein. Nu de kist de basiliek wordt binnengedragen. Het vraagt ook wel wat goede coördinatie, hoor, om dit in goede banen te leiden. Grote rode gordijnen die voor de hoofdingang gehangen zijn met daarboven de gekruisigde Christus. Heer, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk zijt gekomen. Dat hoorden we weer klinken bij het begin van deze processie.
Beste luisteraars, in de weken na de dood van Paus Franciscus werd er verschillende keren in de verschillende liturgieën de litanie van de heiligen gebeden voor de zielenrust van Paus Franciscus. En zo ook tijdens het overbrengen van zijn lichaam naar de Sint-Pietersbasiliek. Wij gaan luisteren naar een deel uit deze gezongen en gebeden litanie. En deze litanie werd voor Paus Franciscus gebeden. En wij bidden dus ook, ora pro eo, bid voor hem. In plaats van de ons meer bekende, ora pro nobis, bid voor ons.
Santa Maria, ora pro eo, Santa Dei Genetrix, ora.
Beste luisteraars, zo hebben wij samen het moment herbeleefd van de overdracht van de kist en het lichaam van Paus Franciscus naar de Sint-Pietersbasiliek. En dit op woensdag 23 april. Het lichaam van Paus Franciscus werd na deze ceremonie opgebaard. En stromen mensen kwamen toe om een laatste groet te brengen aan onze overleden paus. Maar dit was niet de hoofdreden natuurlijk waarom zijn lichaam naar de Sint-Pietersbasiliek gebracht werd. Dit was hoofdzakelijk voor de begrafenis, die plaatsvond op zaterdag 26 april. Hij was de maandag daarvoor in dezelfde week gestorven. De begrafenis van Paus Franciscus was natuurlijk een plechtige requiemmis. Wij gaan luisteren naar een deel van het requiem dat gezongen werd tijdens de begrafenis van Paus Franciscus. beste luisteraars. Wij gaan ook luisteren naar de homilie die gegeven werd door kardinaal Baptista Re tijdens de begrafenis van paus Franciscus. Kardinaal Giovanni Battista Re is de deken van het College van Kardinalen.
In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l'Eucaristia e presieduto
op dit majestueuze Sint-Pietersplein, waar Paus Franciscus de afgelopen 12 jaar zo vaak de Eucharistie heeft gevierd en belangrijke bijeenkomst heeft voorgezeten, zijn we in gebed verbonden, bijeen, rond zijn stoffelijk overschot, onze harten bedroefd, maar gesteund door de zekerheid van het geloof, dat ons verzekert dat het menselijk bestaan niet eindigt in het graf, maar in het huis van de Vader, in een leven van geluk dat geen schemering zal kennen.
Saluto, ringrazio tutti presenti. Con intensità di sentimento rivolgo un differente saluto e un vivo ringraziamento.
Namens het College van Kardinalen dank ik u allen hartelijk voor uw aanwezigheid. Met diepe ontroering betuig ik mijn respectvolle groeten en oprechte dank aan de staatshoofden, regeringsleiders en officiële delegaties die uit vele landen zijn gekomen om hun genegenheid, verering en achting uit te drukken voor de paus die ons verlaten heeft. De uitingen van genegenheid en van participatie die we de afgelopen dagen hebben gezien, na zijn overgang van deze aarde naar de eeuwigheid, laat ons zien hoezeer het intense pontificaat van Paus Franciscus de geesten en harten heeft geraakt. Zijn laatste beeld, dat in onze ogen en harten gegrift zal blijven, is dat van afgelopen zondag, de plechtigheid van Pasen, toen Paus Franciscus, ondanks zijn ernstige gezondheidsproblemen, ons zijn zegen wilde geven vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek en daarna naar het plein kwam om vanuit de open pausmobiel alle menigten te begroeten die waren gekomen om de paasmis bij te wonen. Met onze gebeden vertrouwen we nu de ziel van onze geliefde paus toe aan God, opdat hij hem eeuwig geluk schenkt in de lichtende en glorieuze horizon van zijn immense liefde.
Vogliamo ora affidare l'anima dell'amato pontefice a Dio, perché gli conceda l'eterna felicità nell'orizzonte luminoso e glorioso del suo immenso amore. Ci illumina e ci guida la pagina del Vangelo.
De passage uit het Evangelie, waar de stem van Christus zelf weer klinkt als hij de eerste van de apostelen uitdaagt, verlicht en leidt ons. Petrus, hou je meer van mij dan van de anderen? Petrus, hou je van mij? En Petrus' antwoord was onmiddellijk en oprecht: Heer, u weet alles, u weet dat ik van u hou. En Jezus vertrouwde hem de grote opdracht toe: verzorg mijn schapen. Dit zal de voortdurende taak zijn van Petrus en zijn opvolgers, een dienst van liefde in het voetspoor van de Meester en Heer Jezus Christus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zoals we leven, lezen in het Evangelie volgens de heilige Marcus.
Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione.
En ondanks zijn kwetsbaarheid en lijden koos Paus Franciscus ervoor om deze weg van geven te volgen, van dienstbaarheid, tot de laatste dag van zijn aardse leven. Hij trad in de voetsporen van zijn Heer, de goede herder, die zijn schapen lief had, tot het punt waarop hij zijn leven voor hen gaf. En hij deed dat met kracht en sereniteit, dicht bij zijn kudde, de kerk van God, Indachtig de woorden van Jezus die door de apostel Paulus werden geciteerd. Geven is zaliger dan ontvangen. Dat lezen we in de Handelingen. Toen kardinaal Bergoglio op 13 maart 2013 door het conclaaf werd gekozen om paus Benedictus XVI op te volgen, had hij jaren van religieus leven in de Sociëteit van Jezus achter zich. En was hij bovenal verrijkt door de ervaring van 21 jaar pastoraal in het aartsbisdom Buenos Aires, eerst als hulpbisschop, daarna als coadjutor en tenslotte vooral als aartsbisschop. De beslissing om de naam Franciscus aan te nemen werd onmiddellijk gezien als de keuze van een programma en een stijl waarop hij zijn pontificaat wilde baseren. Inspiratie zoekend in de geest van de heilige Franciscus van Assisi.
Allo spirito di San Francesco d'Assisi. Papa Francesco conservò sempre il suo temperamento.
Paus Franciscus behield zijn temperament en zijn manier om zijn kudde te leiden en drukte onmiddellijk zijn sterke persoonlijkheid op het bestuur van de kerk door direct contact te leggen met individuen en bevolkingsgroepen, door dicht bij iedereen te willen zijn, met bijzondere aandacht voor mensen in moeilijkheden, door zichzelf te geven zonder de kosten te tellen, vooral voor de meest behoeftigen, de uitgeslotenen. Hij was een paus onder de mensen, met een hart dat open stond voor iedereen. Hij was ook een paus die aandacht had voor wat er in de samenleving opkwam en voor wat de Heilige Geest in de kerk losmaakte. Met zijn karakteristieke woordenschat en talrijk aan beelden en metaforen probeerde hij altijd de problemen van onze tijd te belichten met de wijsheid van het evangelie. Een antwoord te geven in het licht van het geloof en ons aan te moedigen om als christenen de uitdagingen en tegenstrijdigheden van deze jaren van verandering, die hij graag omschreef als veranderende tijden, te beleven. Hij had een grote spontaniteit en een informele manier om iedereen aan te spreken, zelfs degenen die ver van de kerk afstonden. Rijk aan menselijke warmte en diep gevoelig voor de drama's van onze tijd, deelde paus Franciscus werkelijk de angsten, het lijden en de hoop van ons geglobaliseerde tijdperk en deed hij zijn uiterste best om iedereen te troosten en aan te moedigen met een boodschap die de harten van de mensen op een directe en onmiddellijke manier kon raken. Zijn charisma van gastvrijheid en luisteren, in combinatie met de manier van aansluiten bij de gevoeligheden van vandaag, raakte harten en probeerde morele en spirituele energieën wakker te schudden. Het primaat van de evangelisatie is de leidraad van zijn pontificaat geweest. Het verspreiden van de vreugde van het evangelie met een duidelijk missionair stempel, wat de titel was van zijn eerste apostolische exhortatie, Evangelii Gaudium. Een vreugde die de harten vervult van allen die zich vol vertrouwen en hoop aan God toevertrouwen.
Cercando di risvegliare le energie morali e spirituali. Il primato dell'evangelizzazione è stato la guida del suo pontificato, diffondendo con una chiara impronta missionaria la gioia del Vangelo, che è stata anche il titolo della sua prima esortazione apostolica Evangelii Gaudium, una gioia che colma di fiducia e speranza il cuore di coloro che si affidano a Dio. Filo conduttore della sua.
De rode draad van zijn zending is ook de overtuiging geweest dat de kerk een huis is voor iedereen, een huis waarvan de deuren altijd openstaan. Hij gebruikte vaak het beeld van de kerk als een veldhospitaal, na een verslag die vele gewonden heeft achtergelaten. Een kerk die staat te popelen om de problemen van individuen en het grote lijden dat de hedendaagse wereld verscheurt, vastberaden aan te pakken. Een kerk die in staat is om zich over ieder mens heen te buigen, over elk geloof en elke conditie heen, om hun wonden te helen. Zijn gebaren en vermaningen ten behoefte van vluchtelingen en ontheemden zijn ontelbaar. Hij hamert er ook voortdurend op om zich in te zetten voor de armen. Het is veelzeggend dat de eerste reis van Paus Franciscus naar Lampedusa was, een eiland dat symbool staat voor de tragedie van migratie, met duizenden mensen die op zee verdrinken. In dezelfde geest was er ook de reis naar Lesbos met de ecumenische patriarch en de aartsbisschop van Athene, evenals de viering van een mis aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten ter gelegenheid van zijn reis naar Mexico.
Con migliaia di persone annegate in mare. Nella stessa linea è stato anche il.
Van zijn 47 intense apostolische reizen zal vooral die naar Irak in 2021 met gevaar voor eigen leven in het geheugen gegrift blijven. Dit moeilijke apostolische bezoek was een balsem op de open wonden van het Iraakse volk, dat zoveel geleden heeft onder de onmenselijke daden van IS. Deze reis was ook belangrijk voor de interreligieuze dialoog, een andere belangrijke dimensie van zijn pastoraal werk. Met zijn apostolisch bezoek in 2024 aan 4 landen in Azië en Oceanië bereikte de paus het meest perifere deel van de wereld, het meest verre deel van de wereld.
Per l'opera disumana dell'ISIS. È stato questo un viaggio importante anche per il dialogo interreligioso. Un'altra dimensione rilevante è questa della sua opera pastorale. Con la visita apostolica del 2024 a 4 nazioni dell'Asia Oceania, il Papa ha raggiunto la periferia più periferica del mondo. Papa Francesco ha sempre messo.
Paus Franciscus heeft het evangelie van barmhartigheid altijd centraal gesteld en bij verschillende gelegenheden benadrukt dat God nooit ophoudt ons te vergeven. Hij vergeeft altijd, ongeacht de situatie van de persoon die om vergeving vraagt en terugkeert op het rechte pad. Hij wilde dat het buitengewoon jubileumjaar van barmhartigheid het feit zou benadrukken dat barmhartigheid het hart van het evangelie is. Barmhartigheid en de vreugde van het evangelie zijn twee sleutelwoorden van Paus Franciscus. In tegenstelling tot wat hij omschreef als de cultuur van verspilling, sprak hij over de cultuur van ontmoeting en solidariteit. Het thema van broederschap heeft met levendige accenten door heel zijn pontificaat gelopen. In de encycliek Fratelli Tutti probeerde hij een wereldwijd streven naar broederschap nieuw leven in te blazen, omdat we allemaal kinderen zijn van dezelfde Vader in de hemel. Hij herinnerde ons er vaak krachtig aan dat we allemaal tot dezelfde menselijke familie behoren. In 2019 ondertekende Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten een document over menselijke broederschap voor wereldvrede en gemeenschappelijke coexistentie. waarin wordt herinnerd aan Gods gemeenschappelijke vaderschap. De encycliek Laudato Si richtte zich tot mannen en vrouwen over de hele wereld en vestigde de aandacht op plichten en medeverantwoordelijkheid ten opzichte van ons gemeenschappelijk huis. Niemand kan zichzelf alleen redden.
Papa Francesco ha firmato il documento sulla fraternità umana per la pace mondiale e la convivenza comune, ricordando la comune paternità di Dio. Rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo, con l'enciclica Laudato Si, ha richiamato l'attenzione sui doveri e sulla responsabilità nei riguardi della casa comune. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni,
geconfronteerd met de woede van de vele oorlogen van de afgelopen jaren, met hun onmenselijke verschrikkingen, hun ontelbare doden en verwoestingen, heeft Paus Franciscus nooit opgehouden zijn stem te verheffen om vrede te smeken en op te roepen tot redelijkheid, tot eerlijke onderhandelingen, om mogelijke oplossingen te vinden. Want oorlog, zei hij, is niets anders dan de dood van mensen, de vernietiging van huizen, ziekenhuizen, scholen. Oorlog laat de wereld er altijd slechter aan toe dan voorheen. Het is altijd een pijnlijke en tragische nederlaag voor iedereen.
Morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre, una sua espressione, la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Costruire ponti.
Bruggen bouwen, geen muren, is een aansporing die hij bij vele gelegenheden heeft herhaald. En zijn dienst als opvolger van de apostel Petrus is altijd verbonden geweest met de dienst aan de mensheid in al haar dimensies. In geestelijke verbondenheid met het hele christendom bidden velen van ons hier voor Paus Franciscus, dat God hem mag opnemen in de onmetelijke onmetelijkheid van zijn liefde. Paus Franciscus sloot zijn toespraken en ontmoetingen altijd af met de woorden: vergeet niet voor mij te bidden. Beste Paus Franciscus, we vragen u nu om voor ons te bidden en dat u vanuit de hemel de kerk zegent, Rome zegent en de hele wereld zegent, zoals u afgelopen zondag deed vanaf het balkon van deze basiliek in een laatste omhelzing met al het volk van God, maar ook met de hele mensheid die de waarheid zoekt met een oprecht hart en de fakkel van hoop hoog houdt.
E chiediamo, ti chiediamo che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica, in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l'intera umanità, con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza.
Beste luisteraars, zo kon u de homilie horen die gegeven werd tijdens de begrafenis van Paus Franciscus door kardinaal Battista Re. Wij gaan ook nog luisteren naar een speciaal gebed, gezongen door de patriarchen, grootaartsbisschoppen en metropolieten van de Oosterse katholieke kerken. Dit gezongen gebed komt uit de begrafenisliturgie van de Byzantijnse ritus. Het is een gebed voor de zielenheil van de overledene. De eerste regels luiden als volgt. God van onze verlossing, geef rust aan de ziel van uw dienaar, minnaar van de mensheid. Leid hem met de zielen van de rechtvaardigen naar de zegeningen van het eeuwig leven in uw nabijheid. Leid de ziel van uw dienaar naar de plaats van uw rust, Heer, waar uw heiligen rusten, u die alleen onsterfelijk bent. Wij gaan luisteren naar het eerste deel van dit gebed.
Christus.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγερος σου, δεόμετά σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Beste luisteraars, dat was het gezongen gebed van de Oosterse katholieke kerken voor de zielenheil van Paus Franciscus. En zo, beste luisteraars, werd de Novem Dialis ingezet. De periode van 9 dagen waar wij rouwden om onze overleden paus. Elke dag werd er tijdens deze rouwperiode, deze Novem Dialis, een heilige mis opgedragen voor Paus Franciscus. De dag van de begrafenis, zaterdag 26 april, was de eerste dag van de Novem Dialis. De laatste dag was zondag 4 mei. Zoals gezegd werd er dus op elke dag in deze 9-daagse rouwperiode een heilige mis opgedragen voor paus Franciscus. En zo ook op donderdag 1 mei, de zesde dag. Deze heilige mis werd voorgegaan door kardinaal Victor Manuel Fernandez. Wij gaan luisteren naar een deel uit zijn homilie, waar hij het heeft over paus Franciscus als arbeider.
De vraag die terugkeert is altijd dezelfde. Zijn zij die minder gaven hebben geen mensen? Hebben de zwakkeren niet dezelfde waardigheid als wij? Zijn zij die geboren worden met minder mogelijkheden er alleen maar om te overleven? Is er voor hen geen kans op een werk die hen in staat stelt te groeien, zich te ontwikkelen, iets beters te creëren voor hun kinderen? En van het antwoord dat we geven op deze vragen hangt de waarde van onze samenleving af. Maar laat ik ook paus Franciscus voorstellen als een arbeider. Hij sprak niet alleen over de waarde van werk, maar zijn hele leven is er een geweest waarin hij zijn missie met grote inspanning, passie en compromis heeft beleefd. Voor mij was het altijd een raadsel hoe hij, zelfs als grote man met verschillende ziektes, zo'n veel eisend werkritme kon volhouden. Hij werkte niet alleen 's ochtends, verschillende vergaderingen, audienties, vieringen, bijeenkomsten, maar ook de hele middag. Het leek me echt heroïs dat hij zich met het weinige dat hij misschien in zijn laatste dagen had, sterk maakte om nog eens een gevangenis te bezoeken. Het is niet dat we hem als voorbeeld kunnen nemen, want hij nam nooit een paar dagen vrij. In Buenos Aires, in de zomer, als je geen priester kon vinden, dan vond je hem zeker. Als hij in Argentinië was, dan ging hij nooit uit eten, nooit naar het theater, nooit eens wandelen of naar de film. Hij nam nooit één dag vrij. Terwijl wij, die normaal zijn, dat niet kunnen laten. Maar zijn leven is een stimulans om ons werk met vrijgevigheid te beleven. Wat ik echter wil laten zien, is de mate waarin hij begreep dat zijn werk zijn missie was. Zijn dagelijks werk was zijn antwoord op Gods liefde. Het was een uitdrukking van zijn zorg voor het welzijn van anderen. En om deze redenen was het werk zelf zijn vreugde, zijn voeding en zijn rust. Hij ervoer wat de eerste lezing zegt: niemand van ons leeft voor zichzelf. We vragen voor alle arbeiders, die soms onder onaangename omstandigheden moeten werken, dat ze een manier mogen vinden om hun werk waardig en hoopvol te beleven. Dat ze een vergoeding mogen ontvangen die hen in staat stelt hoopvol vooruit te kijken. Maar in deze mis, met de aanwezigheid van de curie van het Vaticaan, houden we er rekening mee dat wij in de curie ook werken. Inderdaad, wij zijn arbeiders die zich aan een tijdschema houden, die de taken uitvoeren die ons zijn toegewezen, die verantwoordelijk moeten zijn en zich moeten inspannen en opofferen in onze verplichtingen. De verantwoordelijkheid van het werk is ook voor ons in de curie een weg van rijping en vervulling als christenen. Tot slot wil ik u herinneren aan de liefde van paus Franciscus voor de heilige Jozef. Die sterke en nederige arbeider, de timmerman uit een klein vergeten dorp die met zijn werk voor Maria en Jezus zorgde. En we herinneren ook ons dat als paus Franciscus een groot probleem had, hij een papiertje met een smeekbede onder de beeltenis van Sint-Jozef legde. Laten wij dus Sint-Jozef vragen om onze dierbare paus Franciscus te omhelzen in de hemel.
U kon een fragment horen, beste luisteraars, uit de homilie van kardinaal Victor Manuel Fernandez tijdens de zesde dag van de Novem Dialis. Deze heilige mis vond plaats op donderdag 1 mei. En dan, beste luisteraars, is het tijd om onze terugblik op de rouwperiode en op de dood van Paus Franciscus af te sluiten. De Novem Dialis, de laatste dag van de Novem Dialis, was zondag 4 mei. En dan was het daarna tijd voor alle voorbereidingen op het conclaaf, om de opvolger van Paus Franciscus te verkiezen. Het conclaaf zelf ging van start op woensdag 7 mei. En het begon natuurlijk met de heilige mis. Meer specifiek de heilige Eucharistie pro eligendo Romano Pontifice. Voor de verkiezing van de paus. Deze heilige mis werd opgedragen om 10 uur in de voormiddag op woensdag 7 mei. En net als de begrafenis werd ook deze mis gecelebreerd door kardinaal Giovanni Battista Re. En hij verzorgde ook de homilie. Daar, beste luisteraars, gaan wij samen naar luisteren.
We zijn hier verzameld met het volk van God met liefde voor de paus om de Heilige Geest te vragen licht en kracht te schenken die de kerk en de mensheid nodig heeft in deze moeilijke tijd. Hij vraagt om te bidden met de Heilige Geest, bewust van de grote verantwoordelijkheid, menselijk en kerkelijk. Menselijk en de mensheid verwacht dat zij deze keuze maken met in het hart enkel God en het goed van de kerk. In het evangelie hoorden we het grote testament van Jezus. Dit is mijn gebod, dat je elkaar lief hebt zoals ik jullie heb lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Het is een nieuw gebod, een positief gebod. Komende uit het Oude Testament. Doe niet aan een ander wat je zelf niet wilt dat aan jou gebeurt. Het gaat over authentieke liefde. Het is de stichting van een nieuwe maatschappij. De maatschappij van de liefde. Het is enkel de liefde die de wereld kan veranderen. Zonder dat iemand wordt uitgesloten. Want ook Judas wordt niet uitgesloten van deze boodschap, ondanks het feit dat hij Jezus zal verraden. In het boek van de profeet Jesaja horen wij de voornaamste kwaliteit van de herder, namelijk de liefde die toestaat dat de herder zich volledig geeft. Broederlijke liefde en ook teken van de kerkelijke gemeenschap en de broederschap onder elkaar. De kerk moet dan ook een teken zijn van de groei in de communio met Christus, van bisschoppen met de paus en van bisschoppen onder elkaar, niet zelfreferentieel, maar te midden van het volk van God. Dat de kerk altijd huis en school van communio mag zijn. De eenheid van de kerk is gewild door Christus zelf. Eenheid in diversiteit. Iedere paus is de incarnatie van Petrus tijdens zijn missie. Hij is de rots waarop de kerk is gebouwd. De verkiezing van een nieuwe paus is altijd de apostel Petrus die terugkomt. Laat u allen, dierbare kardinalen, u ervan bewust zijn dat God aanwezig is in het conclaaf. En kijk naar de schilderingen van de Sixtijnse kapel, waar het eindoordeel op geschilderd staat. Ook de paus Johannes Paulus II heeft daarnaar verwezen. Mogen de Heilige Geest ons schenken om een paus te kiezen naar het hart van God, voor de kerk en voor de mensheid, die het geweten, de moraal en de spiritualiteit van de wereld van vandaag mag opwekken. Ja, een wereld vol grote technologische vooruitgang, maar die God vergeet. De wereld verwacht veel van de kerk. Onder de blik van de Heilige Maagd Maria en met haar voorspraak bidden wij de Heilige Geest dat het hart en het verstand van de kardinalen mag verlicht worden.
Welkom terug, beste luisteraars, in deze terugblik op al de gebeurtenissen die zich afspeelden in het Vaticaan de voorbije weken. We zijn natuurlijk begonnen met de dood van Paus Franciscus, hebben teruggeblikt op het overbrengen van zijn lichaam naar de Sint-Pietersbasiliek, op zijn begrafenis, op de Novem Dialis, en zijn nu begonnen aan het conclaaf. U kon zo net de homilie horen, gegeven door kardinaal Giovanni Battista Re, tijdens de heilige mis pro eligendo Romano Pontifice, de heilige mis die de start van het conclaaf inluidt. Na het vieren van de heilige mis was het in de namiddag tijd voor de kardinalen-electoren om de Sixtijnse kapel binnen te gaan. Zij traden de Sixtijnse kapel binnen onder het zingen en bidden van de litanie van de heiligen. Daarna riepen zij ook de Heilige Geest aan. Wij gaan luisteren naar het Veni Creator Spiritus.
Veni Creator Spiritus.
Beste luisteraars, dat was het begin van het Veni Creator Spiritus, dat gezongen en gebeden werd aan de start van het conclaaf. En daarna was het tijd voor alle kardinalen om de eed te zweren, waarin zij onder andere zworen op het Heilig Evangelie om de stemmingen volledig geheim te houden, om geen enkele inmengingen in de verkiezing te tolereren en om naar eer en geweten de nieuwe paus te kiezen. Wij gaan luisteren naar de eedaflegging van onze twee Belgische kardinalen, kardinaal De Kezel en kardinaal Mathieu, en daarna ook naar de eedaflegging van kardinaal Prevost, die, zoals wij nu weten, zal verkozen worden tot paus in dit conclaaf.
Et ego Joseph de Cardinalis de Ceso spondeo foveo acuro, sic me Deus adiuvet et ex sancta de Evangelia, quae manum mea tango.
Et ego Dominicus Josephus Cardinalis Mathieu spondeo voveo acuro, sic me Deus adiuvet et ex sancta de Evangelia, quae manum mea tango.
Et ego Robertus Franciscus Cardinalis Prevost spondeo voveo acuro, sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia, quae manum mea tango.
Beste luisteraars, na de eetaflegging weerklonk het extra omnes. En dan kon het conclaaf echt van start gaan, of toch de stemming. Wij gaan luisteren naar wat er op onze radio weerklonk bij het zien van de eerste zwarte rook op woensdagavond.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars van Radio Maria, volgen wij het conclaaf natuurlijk op de voet en is er zo net zwarte rook uit de schouw gekomen van de Sixtijnse kapel. Dat wil zeggen geen 2/3 meerderheid voor een kandidaat. Maar wat heeft het lang geduurd? Ja, hoe langer dat natuurlijk duurt, hoe meer dat speculatie komt van zou het kunnen dat er in die eerste stemronde al onmiddellijk een paus is gekozen. Maar dat is niet het geval. We zijn zo, zoals u kan horen, verenigd met de vele mensen die naar het Sint-Pietersplein gekomen zijn om die schouw in de gaten te houden. Toch heel bijzonder vind ik dat altijd, dat de hele wereld staart naar een schouw. Een echt schouwspel, zoals ze het zouden kunnen noemen. Zwarte rook, dat betekent dus dat de kardinalen zich nu zullen begeven van de Sixtijnse kapel naar het Domus Sancta Marta. Domus Sancta Marta was natuurlijk de residentie van Paus Franciscus gedurende zijn hele pontificaat. Eigenlijk is dat het gastenverblijf. Dat kan gebruikt worden door de kardinalen. Die hebben dus een kamer daar toegewezen gekregen. En zij gaan nu de mogelijkheid krijgen om nog te bidden, met elkaar eventueel te spreken en zeker een goede nachtrust te genieten om de zware taak die op hun schouders is gelegd ook morgen opnieuw op te nemen. En wij volgen het natuurlijk voor u op de voet. Normaal gezien zal dus die stemronde plaatsvinden in de ochtend of in de voormiddag. En dan zouden we rond 10:30 toch, misschien wat later, die schouw opnieuw in de gaten moeten houden. Want dan krijgen we opnieuw signaal vanuit de Sixtijnse kapel. Het was heel spannend wachten. Maar het is zwarte rook. En dat dus om 9:00.
Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van het eerste deel van de terugblik op alle gebeurtenissen uit het Vaticaan de afgelopen weken. Wij zijn begonnen met de aankondiging van de dood van Paus Franciscus, hebben teruggeblikt op het overbrengen van zijn lichaam naar de Sint-Pietersbasiliek, op zijn begrafenis en de Novem Dialis, en op de eerste dag van het conclaaf. Morgen, op zaterdag 24 mei om 1 uur in de namiddag, gaan wij verder met het tweede deel van deze terugblik. En dan starten wij met de tweede dag van het conclaaf, met de zwarte rook die dan in de voormiddag uit de schouw van de Sixtijnse kapel opstijgt. Beste luisteraars, als u deze special, deze twee uitzendingen, wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk bedankt om samen met ons deze dagen te herbeleven. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.